Nou was ik bezig met richteren. Nou weet ik niet wat ik afgesproken heb hier al. Meestal bepaal ik dan zelf of ik richteren doe. Dus dan kan ik ook bepalen of ik een andere serie begin. Dus dat doen we ook vanmorgen. Wat zeg je? Nee, dat klopt. Maar nee, richteren was niet af hoor. Kunt u gewoon afluisteren bij Vechtvlaardingen als u dat zou willen of behoefte aan heeft. Voor mij is het een groot voordeel dat ik in sommige gemeentes mag spreken. Want dan doe je sommige preken 2-3 keer. En ik leer er zelf zo verschrikkelijk veel van. Nou ben ik gelijk eventjes aan het zoeken waar het staat. Want ik wil uit de NBV lezen. En ik zat de laatste tijd te denken, waar wil ik het over gaan hebben? Gewoon in de, ja, klinkt een beetje raar, maar thuisgemeente. Nou, toen dacht ik aan Esdra en Nehemia. Is niet te geloven, jongens, ik kan het nou nog niet eens vinden. Ja, dat heb je als je van die handgrepen hebt. Maar u mag ook Esdra op gaan zoeken. Ik hoop dat u sneller bent dan mezelf. Nehemia. Ja. Esdra. Maar ik ben bezig met Esdra en Nehemia uitwerken. Ongelooflijk boeiend. En ongetwijfeld heeft u wel zijn studie gehad. Zult u dingen, dingen misschien wel eens horen die hetzelfde zijn. Ja, we putten allemaal uit dezelfde bron, denk ik altijd maar. Maar zo is het wel. Maar er zitten hele mooie dingen in. En ik heb de tempel laten zien en de muur. Esdra gaat over de tempelopbouw. En Nehemia gaat over de murenopbouw van Jeruzalem. Dus die komt nog. We gaan nu naar Esdra kijken. En het thema is nu God roept op tot herstel. We gaan 3 dingen kijken, bent u wel gewend. Ik denk ze al niet te veel afwijken, anders sta je helemaal. De opdracht, de terugkeer en de namen. En we gaan een aantal gedeeltes lezen. Het lijkt veel, maar het valt op zich wel mee, denk ik. Even alles goed leggen. Esdra 1 vers 1. En voor dat ze gaat doen wil ik een zegen vragen. Vader, dank u wel dat u hier bent, Heer. En dat wij gewoon zo bij u mogen zijn. Liederen mogen zingen tot de eer en glorie van u. En we zongen al over het huis. We zongen een aantal dingen, Heer. En dank u wel dat we dat mogen en vrijmoedig mogen zingen. Dat we weten dat u bij ons bent. We vragen ook vanmorgen of u ons wil zegenen met uw woord. Maar ook, Heer, zoals de jongeren, de kinderen weggaan, de tieners of hoe je ze ook wil noemen. Een nieuwe generatie. Heer, we bidden zoals we zitten hier, met respect gesproken, maar als ouderen. Zegenen we, Heer, gewoon denkbeeldig, maar ook letterlijk, de kinderen die in een andere ruimte zitten. Zegen ze met uw Heilige Geest. Bouwen op. Haal de barrières weg, Heer, en haal een denkpatroon die misschien in de weg staat om u te leren kennen, Heer, dat het die bolwerken geslecht mogen worden. Dat er een nieuwe generatie op mag groeien, Heer, die niet alleen ons zal bedienen, maar in meer nog, die u zal dienen. Heere God, we bidden dat er ook gewoon nu op dit moment dingen die gedeeld worden, mee zullen werken, Heer, aan een krachtig geloofsleven van de kinderen en jongeren die weg zijn nu. Dit vragen we in Jezus' naam. We bidden ook voor onszelf, dat u ons wil zegenen met uw woord. Dit vragen we in Jezus' naam. Amen. Dat is altijd mijn hoop. Ik kan er niks aan doen, niet voorbereid. Maar als ik ze weggaan, dan denk je, jongens, dat is de toekomst. Dus ik hoop nog, waar zitten de bidders hier? Schaam je nu eens niet, gewoon, dat mag, dat is een roeping. Blijf strijden. Ik sta elke dag sta ik voor die kids. En het is een gigantische energie. Je wordt er doodmoe van, maar gewoon qua werk. Maar er zit zoveel potentie in. En die kids die in de klas zitten, er zijn soms de enige. Misschien 4, zitten ze op de passie, er zitten er meer. De mevrouw werkt daar, dus dat is anders. Maar aan de reguliere scholen zitten er soms 3-4 in een klas. Die kennen elkaar niet. Bid voor ze, echt waar. Sorry. Knip dat er maar even uit, sorry. Ja, ik weet ook niet wat er gebeurt. Maar goed. Esdra 1. In het eerste regeringsjaar van Cyrus, de koning van Perzië, ging in vervulling wat de Heer Jeremia had laten aankondigen. Hij zette de koning ertoe aan om in zijn hele koninkrijk mondeling en ook schriftelijk het volgende besluit bekend te laten maken. Dit zegt Cyrus, de koning van Perzië. Alle koninkrijken van de aarde heeft de Heer, de God van de hemel, mij gegeven. Hij heeft mij opgedragen om voor hem een tempel te bouwen in Jeruzalem, een stad in Juda. Laat al degenen onder u die tot zijn volk behoren, zich met de hulp van een God naar Jeruzalem in Juda begeven om er een tempel van de Heer weer op te bouwen. de God van Israël, de God die in Jeruzalem woont. Alle die hier nog als vreemdelingen verblijven, waar zij zich ook mogen bevinden, dienen van hun medeburgers ondersteuning te krijgen in de vorm van zilver, goud, goederen en vee. Dit komt bovenop de vrijwillige gave voor de tempel van de God die in Jeruzalem woont. De familiehoofden van de stammen Juda en Benjamin, de priesters en de levieten, alle die God daartoe aanzetten, maakten zich gereed om naar Jeruzalem te vertrekken en te beginnen met de bouw van de tempel van de Heer. Al hun buren ondersteunden hen met voorwerpen van zilver en goud, met goederen, vee en kostbare geschenken, nog afgezien van wat de vrijwillige aangeboden werd. Koning Cyrus van Perzië gaf de voorwerpen vrij die uit de tempel van de Heer afkomstig waren en die Nebukadnezar uit Jeruzalem had meegenomen en in de tempel van zijn eigen God had neergezet. Hij vertrouwde de teruggave toe aan Mithredat, de schatmeester, die ze met een inventarislijst aan Sebastar, de leider van Juda, overdroeg. Het betrof 30 gouden schalen, 1000 zilveren schalen, 29 messen, 30 gouden bekers, 410 zilveren bekers van verschillende soorten en 1000 andere voorwerpen. Bij elkaar 5400 voorwerpen van zilver of goud. Dit alles liet Sebastar meevoerde toen hij de ballingen uit Babylonië terugbracht naar Jeruzalem. Vers 1. Hier volgt een lijst van de inwoners van de provincie Juda die zijn teruggekeerd uit de ballingschap in Babylonië, waarheen zij eerder werden weggevoerd door koning Nebukadnezar. En dan krijg je een heel rij namen, die gaan we niet voorlezen. Vers 59. Verder nog, zij die kwamen uit Tel Melach, Tel Garza, Kerub, Adan en Immer, 652 afstammelingen van Deljaja, Tobia en Nekoda. Ze konden echter niet aantonen dat de families waartoe zij behoorden Israëlitisch waren. Dat is belangrijk. Je krijgt ze heel veel namen. En omdat je een Israëliet was, mochten ze terugkeren, maar er waren een aantal die konden dat dus niet aantonen. Vers 62. Zij zochten naar het schriftelijk bewijs dat ze in de geslachtenregisters waren ingeschreven, maar ze vonden het niet. Op grond daarvan werden zij onrein verklaard en van het priesterschap uitgesloten. De landvoogd liet hen weten dat zij niet van de allerheiligste offergaven mochten eten, totdat er een priester was die het met behulp van de orakelstenen uitspraak kon doen. 68 en 70 en dan zijn we er. Toen zij kwamen bij de tempel van de Heer in Jeruzalem, droeg een aantal familiehoofden en vrijwillige bijdragen af voor de herbouw ervan op de vroegere plaats. Zij brachten naar vermogen het volledig kapitaal bijeen, 61.000 gouden drachmen, 5.000 zilveren minnen en 100 priestergewaden. De priesters, de levieten en een deel van het volk, de tempelzangers, de poortwachters en de tempelknechten vestigden zich in hun eigen steden en alle andere Israëlieten in de overige steden. Tot zover. Heel stuk. Wel heel boeiend. Ik heb natuurlijk bepaalde dingen uitgehaald omdat er heel veel namen zijn. En die kan ik nog gewoon eens goed uitspreken, serieus. Want als ik ze verkoud uitspreek, nou dan zei het zo. Dat doe ik nog dagelijks bij mijn leerlingen in school. Dat is echt waar. Ik heb op een of andere manier een flinke tik met dyslexie meegekregen. Ik kan het niet onthouden en ik kan het gewoon niet lezen. En je hebt echt ingewikkelde namen tegenwoordig in school. Maar hier zie je ook allemaal namen. Nou, ja, maar dat is gewoon zo. Dus die lezen we niet. Maar het gaat om de strekking. Belangrijk voor ons is de historiciteit, de geschiedenis. Israël is bevrijd, lang geleden, zoals ook wij bevrijd zijn. We gaan naar onszelf kijken. Jaren daarvoor, echt honderden jaren daarvoor. Ze leven in Egypte en daar bevrijdt God ze uit. En dan vinden we Mozes, hè? Ze krijgt de 10 plagen, meestal bekend, maar je weet nooit. Je krijgt de 10 plagen en ze komen de woestijn in. Dat is het beeld van de wereld. Mozes is iemand, een beeld van de Heer Jezus, die ons een middelaar is tussen het volk en ons. En dat mogen wij ook nog zo zien. En dan kunnen we terugkijken naar de verhalen. Dat doen we vanmorgen niet, maar dus hebben ze een leider. Dan trekken ze verder, dan staan ze voor het beloofde land, Kanaan. Dan komt Jozua omhoog. Jozua is een beeld van de Heer Jezus die ons voorgaat in de strijd. Dat is zo geweldig mooi. Ik heb een hele serie Jozua een keer gedaan, misschien doe ik het nog wel eens. Zo mooi. Wij hoeven niets te doen. Jezus doet alles, de Heer Jezus. Maar als we dan eenmaal zijn in het beloofde land, dan leert hij ons zelf strijden. Terug naar het gebed van daarnet. Hij bouwt zijn koninkrijk door zijn gemeente. Door onze woorden, door onze daden. En dat zien we ook in Ezra. Hij roept een volk terug om zijn tempel te herbouwen. God had ook gewoon een volk daar kunnen gebruiken en zegt, bouw een tempel. Dat doet hij niet. Daar gebruikt hij zijn volk voor. En dan mag je zien als beeld van ons als gemeente ook. En dan kom je daar en dan is Jozua er. Jozua sterft en dan krijgen we de tijd van de richters. En dan krijg je ook het verval. Heel langzaam, hè? Dan krijg je de tijd van de koningen, want het is een beetje een jojo-effect als je de richters leest. Dan krijg je de koningen, de grote koning Saul, David en wie krijgen we daarna? Salomo. En bij Salomo gaat het weer fout. Dat is het moment waar het volk gesplitst wordt. Dus dan heb je 2 stammen en 10 stammen. Dan gaat het nog constant fout en dan zegt God in 1 keer, nu is het klaar, ik zal je verstrooien over de aarde. En dan krijg je de ballingschap. Dus dat is weggehaald uit hun eigen land. Die geschiedenis is bepalend, want dat heeft alles met Ezra te maken. Op het moment zijn ze dus al 170 jaar, zijn ze weggebracht naar een ander land. De eerste keer dat gebeurt, is Assyrië. Dat gebeurt bij de 2 stammen. Later komt Babylonië, die doet het 3 keer. Dus moet je voorstellen dat je een vreemde macht in Nederland hebt, en die haalt alle slimme mensen uit ons land weg en die neemt ze mee. Daar zat ook Daniël bij. Dus dan zie je, dit boek is heel belangrijk. Er komt een heel geschiedenis, dus dan weet je waar Israël zit. Die groeit op in Babel. Daar hebben ze het ook gewoon goed. De Talmud hebben ze daar ook gehad. Een Babylonische Talmud is daar ontstaan. Dus ze zijn gewoon aan het leven. Ze draaien gewoon mee met de cultuur. Ze leven gewoon daar bijna 70 jaar. Hele generaties groeien op die nu net weggaan. En dan wordt er in 1 keer iets gezegd wat we gelezen hebben aan het begin van het boek, waar je eigenlijk direct in confrontatie komt met een heidense koning. Maar daarvoor wordt iets genoemd. En dan moet je lezen vers 1. In het eerste regeringsjaar van Cyrus, dat is trouwens Kores. Dus als je een andere vertaling hebt, dat is precies dezelfde. Het heeft te maken met de vertaling uit de Bijbel en daar gaan we niet verder op in. De koning van Perzië ging in vervulling wat de Heer Jeremia had laten aankondigen. En dit is zo verschrikkelijk mooi. Dus 70 jaar, God had gezegd in het Oude Testament, doe je niet wat ik doe. Dat klinkt een beetje heel lastig voor evangelische christenen. Maar Oude Testament zegt hij, doe je niet wat ik doe, krijg je gewoon de zegen niet. Klaar. Wees van link, dat leert de Bijbel gedeeltelijk nog steeds. Wat je zaait, oogst je. Nieuw Testamentisch. Je kan er dan alleen geen automatisme van maken. In het Oude Testament was hij heel duidelijk. Want dat is voor het kruis. Die zegt, maar luister, als je doet wat ik wil, geef ik je alles. Geef ik je de shalom, die trekt door alles door. Doe je het niet, dan haal ik je weg. Dat gebeurt. Maar God gaat altijd verder. En die geeft door het woord van Jeremia al, na 70 jaar zal ik ze terugbrengen. Nou, dat is God. Dat is zo bijzonder mooi. En dan zie je een ballingschap, 70 jaar zijn ze daar. En dan kom je iets tegen en dan vind je een Syrische koning. Een Persische koning. Koning Cyrus. En weet je wat zo mooi is? Ik noemde het al natuurlijk van Jeremia. Maar Daniël, die noemde het al in Daniël 9. Die heeft het al over bepaalde weken, gaan we niet helemaal op in. Maar alleen voor vanmorgen is belangrijk. Daniël voorspelde dus al, God zal zijn volk terughalen. En dat is de grote mooie lijn voor ons. De opdracht die wij misschien krijgen in anno 2020. Want hij gaf een opdracht aan het volk. En hoe deed hij dat? Kom terug en bouw mijn tempel. Moest iedereen dat gaan doen? Nee. Iedereen die het op zijn hart kreeg. En dan vind ik het interessant. Stel je voor dat in deze gemeente God die vraag neerlegt. En een aantal mensen blijven gewoon zitten. Wat zeggen die anderen dan die op weg gaan? Daar moest ik aan denken. Ben je onderweg? Snap jij dat nou, dat hij de stem van de Heer niet verstaat? En dit en dat. Jongens, daar zijn we allemaal goed in. Weet je, en dat, we hebben het Heer verstaan. Wij gaan terug naar Jeruzalem. Wij weten tenminste dat God weet. Daar is de plek waar de God woont. Maar nergens worden ze veroordeeld. Er wordt alleen gezegd van, support ze. Geef. En dat zie je ook weer terug in het Oude Testament. Dus uit Israël weggaan. Hè? Daar gaat iedereen. Daar wordt iedereen verlost. Hier is niet de verlossing, maar is een roeping van God. En wel heel boeiend. Nou, dan moet je maar zelf eens op gaan grasduinen in bepaalde boeken. Er zit zoveel in. Maar het is wel heel interessant. Het is dus een vrijwillige oproep. Geen wettisme. Als je niet gaat dan. Iedereen die opgeroepen wordt. En dat kan je ook zien in de verschillende vertalingen. De geest die wekt op. Nu de vraag. En ik ben heel vrijmoedig, dat ben ik nog aan het verliefelen. Maar we zitten hier in een kleine gemeente. De gemeente heeft heel lang geschiedenis. Maar er zijn ook steeds minder kinderen. Dat is niet alleen hier, dat is overal. Dus dat is ook bij ons in de gemeente en weet ik het. Wat wekt de geest nog op? Wat wekt de geest nog op? Zitten we eigenlijk onze tijd hier uit? Of denk ik, nou, zal ik er ophouden? Ik ben benieuwd of ik het nog meemaak. Of, ja, dat is gewoon menselijk. Ik sprak van mezelf, hè. Gewoon, zo zit ik in Vlaardingen ook wel eens. En dan hebben wij nog iets grotere gemeenten. Maar dat je best wel zorgen maakt. Dat je denkt van, hoe moet dit? We zijn dadelijk met allemaal ouderen. Brengt dat ons tot stilstand? Of hebben we ook nog steeds een opdracht dat we geloven in wie God is? En niet dat we zien, maar dat we nog hoop hebben. Heer, wij bidden tot u, wij hebben verlangen. En wij hebben gewoon verlangen dat we dadelijk in die grote zaal zitten. Dat wil niet zeggen dat ook als God het niet gebeurt, is het goed. Maar gewoon het verlangen dat je weet, God is veel groter dan wij denken. Weet je wel, hoezo? Jeremia, ik noemde Daniel, Jeremia ook. Jeremia voorspelt het in Jeremia 25 vers 11. Ze zullen de koning van Babylonië dienen 70 jaar lang. En nu een stukje uit Jesaja. En als u een Bijbel hebt, wil ik u vragen of u mee wil lezen, want ik ga het stuk lezen. Jesaja 44. Jesaja heeft het ook voorspeld. Daniel, Jeremia en Jesaja dus. Jesaja profiteerde de naam van Kores, van Cyrus, 140 jaar voor de verwoesting van de tempel. Dus je hebt de tempelverwoesting, dat is door Nebukadnezar gedaan. In een van die kwam daar, die vernietigde alles. Daarom las ik daarnet ook, al die voorwerpen die teruggebracht werden, is ook een stukje trouw van God. Nebukadnezar haalde alles weg uit de tempel en nam die mee naar Babel. En wat zie je God hier doen? Ik herstel mijn tempel op mensen die bereid zijn. Maar hij zorgt ervoor dat alle voorwerpen, ze worden specifiek genoemd, duizenden voorwerpen staan er, een aantal worden specifiek genoemd, brengt God weer terug. Ze zijn nooit omgesmolten geweest, nooit. God waakt over zijn tempel. God waakt over zijn gemeente. En dan heb ik hier geweldige woorden. God bouwt zijn gemeente. Dit is Gods gemeente. En niet van een of andere oudste naam. Dit is Gods gemeente. Een onderdeel van al die gemeentes die samenkomen in zijn naam. Ik vind dat zo fascinerend. We baden het er net nog, hè, dat je denkt, één lofzang van me, wam, allemaal omhoog. Daar zijn we onderdeel van. Dan word je enthousiast. Ja, want dan ga je het grote plaatje zien. Dan denk je, hoe we ook hier zitten, maar weet je wat we kunnen doen in zijn koninkrijk. En dan lezen we Jesaja 44 vers 24. Daar staat dit. Dit zegt de Heer, je bevrijder, die je al in de moederschoot heeft gevormd. Ik, de Heer ben het, die alles gemaakt heeft. De enige die de hemel heeft uitgespannen, die zelf de aarde heeft uitgehamerd. Die de tekenen van orakelpriesters verstoort en waarzeggers ontmaskert. Die wijzen naar de achtergrond dringt en hun kennis bespottelijk maakt. Die het woord van zijn dienaar bevestigt en vervult wat zijn boden hebben voorzegd. En dan komt het. Die van Jeruzalem zegt, het zal weer bewoond worden. Van Juda steden, zij zullen herbouwd worden. En wat verwoest is, laat ik herrijzen. Die de diepste oceaangebied wordt droog. Ik zal je waterstromen droogleggen. Die over Cyrus zegt, dit is mijn herder. 140 jaar voor de verwoesting van de tempel. Spreekt Jezus of God door Jesaja de naam uit van Cyrus. Is niet ongelooflijk? God die dus de geschiedenis eigenlijk al kent. En het gaat nog verder. Alles wat ik wil, brengt hij ten uitvoer. Hij geeft opdracht om Jeruzalem te herbouwen en voor de tempel de fundering te leggen. Dit wordt over een heidense koning gezegd. Dit is mijn herder. God die heel de wereldgeschiedenis in zijn hand houdt. En er zit tegelijkertijd een heel moeilijk iets, hè? Want als dat zo zou zijn, geloven wij dan ook dat God zelfs nog Poetin in zijn hand heeft. Erdogan, Trump, zelfs ook nog Rutte. Zelfs ook nog ons eigen leven. Dat is de God, moet je voorstellen, lees het gewoon thuis nog eens door. Wat hij zegt over de schepping, dat is onze God. Hier in Hoek van Holland 2020. Hij had alles in zijn hand. Alleen hij doet het niet buiten de wil om, in zoverre gezegd, buiten de gemeente om doet hij het niet. Hij roept mensen op. God is bij macht om die tempel zelf te herbouwen. Letterlijk ook, hè? Deze tempel zal afgebroken worden en in 3 dagen bouw ik hem weer op. Dat sprak hij over zijn lichaam. Maar dat is weer een heel studie over de tempel. Maar lees eens verder in 45. Dit zegt de Heer over Cyrus, zijn gezalfde, die hij bij de rechterhand neemt, aan wie hij volken onderwerpt, voor wie hij koningen ontwapent, voor wie hij deuren opent, geen poort blijft gesloten. Ik zal voor je uitgaan. Ik zal ringmuren slechten, bronzen deuren verbrijzelen, ijzeren grendels stuk breken. Ik zal verborgen schatten schenken, diep weggeborgen rijkdommen. Dan zul jij weten dat ik de Heer ben, de God van Israël, die jou bij je naam roept. En weet je waarom? Nu komt het, dat is belangrijk. Omwille van mijn dienaar Jacob, van Israël, die ik heb uitgekozen, heb ik je bij je naam geroepen. Je met je met een erenaam getooid, ofschoon je mij niet kende. God heeft dus één doel, Jacob, Israël. Heel deze wereldgeschiedenis draait om zijn volk en uiteindelijk om zijn koning, de Heer Jezus Christus. Alles werkt en mede daarvoor. En dan gebruikt hij gewoon een koning die hij de herder noemt, die hij de gezalfde noemt. Weet je wat interessant is? Hierin is deze Cyrus een beeld van de Heer Jezus. Want als je verder gaat lezen, en ik noem ze voor de mensen die meeschrijven, Jesaja 41 vers 2. Hij wordt verwekt uit het oosten. We hebben gelezen, hij is mijn herder, hij is mijn gezalfde. Dat duidt op een persoon die in dienst staat van God. Dat woord over Cyrus gezegd. Bizar, hè? Waarom leg ik daar zo nadrukkelijk de aandacht op? God heeft de wereld in zijn hand. Als Australië in brand staat, dan is dat niet het einde. Als het coronavirus woekert, dan is dat niet het eindige. Maranatha, Jezus komt terug. Dat is het einde. En ik hoop dat we dat nog steeds zien. Dat we al die dingen bij elkaar zien op een hoop. En daarmee zeggen, wow, het einde is wel helder in zicht. Dat is wat anders. Maar we laten ons niet uit het weg slaan of dat we geen hoop hebben. We zien de tekenen. Soms zeggen we dan, hij komt, hij is dichtbij. Want dan kunnen we ons, dat kan nog lang duren. Maar het is wel boeiend wat we allemaal zien gebeuren. En dan zeggen we, de Heer Jezus komt terug. Hij regeert. We hebben het net gelezen. En dat geeft rust. Mijn dochter zei van de 2 of 3 weken geleden. Ja, 3 weken geloof ik. Ja, de hele wereld staat in brand. Australië brandt af. En weet ik het. En wat moet het nou met de toekomst? En bloedserieus. En dat klinkt dan heel geestelijk. Maar ik ben er natuurlijk ook wel mee bezig. En dan zei ik tegen haar, ik zeg maar, Elise, luister goed. Dat is niet het eind. Dat zijn misschien tekenen, maar dat is niet het eind. De Heer Jezus komt terug. Ja, ja, dat zal wel. Ze reageerden ze. En dat snap ik wel. Maar zij weet het ook. Alleen ze gaat er misschien anders mee om. Maar ik denk dat het echt cruciaal is. We moeten elkaar bemoedigen. Bemoedigen aan hoe groot God is. En niet constant maar kijken van wat er niet is. God leidt de wereldgeschiedenis. Maar daar staat boven de opdracht. Cyrus kreeg een opdracht en voerde hem helemaal uit. Wij krijgen de opdracht van Gods tempel te bouwen. En ik weet niet welke opdracht u krijgt, hè? Wij kijken altijd van, ja, wat is nou heel klein? Nou, en? Ja, dan doe je dat toch? Ja. De een zet koffie, de ander zit hier, de ander mag spreken. Ja, dat maakt op zich niet vooruit. We bouwen allemaal onze gemeente. En als je dan nadenkt dat God door zijn Heilige Geest gaven geeft aan elke gelovige. Dus niet zelf, ja, maar niet aan mij. Nee, nee, ik kan helemaal niet. Als je mijn verhaal kent, mijn geschiedenis, nee, echt, u ook. Ja, dat is bizar, dat is bemoedigend. God, iedereen krijgt gaven. Weet je waarom? Tot opbouw van elkaar. Om elkaar te dienen. Want dan gaat zijn gemeente gebouwd worden en de Heilige Geest doet maar één ding, wijst altijd naar de Heer Jezus. Altijd. Dus zodra, als ik te veel praat over de geest en de geest, fout. Heel veel praten over de geest, maar hij doet één ding. Hij wijst altijd naar de Heer Jezus. Daar getuigt hij van. En dan zegt hij, daar moet je naar kijken. We houden ons blik omhoog. En dan gaat er echt wat gebeuren. Juist in deze tijd. Dat je denkt, wat wil de Heer doen? Wat wil de Heer doen door mij? Mag ik naar de buurvrouw? Weet ik het veel meer in. Mag ik met mijn collega getuigen? Wat het ook is. De terugkeer. Er waren heel veel mensen die gereageerde. De weg naar Jeruzalem ligt open. We hebben het al gezegd. Geen bevel. Geen verplichting. Maar gewoon een oproep. Maar dan moet je je voorstellen dat je in die tijd leeft. Jeruzalem is totaal kapot. De tempel ook. En dan wordt er gevraagd, wie gaat er mee de tempel op te bouwen? Toen dacht ik, wat zou ik gedaan hebben? Want ze hadden het goed. Nou, niet iedereen, maar ze hebben het in het algemeen hadden het goed in Babel. Daar leefden ze gewoon hoor. Ze werden niet onderdrukt, ze deden gewoon mee met de cultuur. En toch zie je heel veel, ongeveer 42.000 gaan terug. Krijgen de spullen mee en die gaan terug. Je gaat terug naar een situatie waar er nog niks is. Alles moet letterlijk helemaal opgebouwd worden. Dan verandert de zaak wel. Want het is veel makkelijker naar een gemeente gaan die gewoon al een beetje draait. Ja toch? Dan staat het er al. Maar het gebeurt wel. En weet je wat zo mooi is? Het aantrekkelijke van de Jeruzalem is dat daar zijn naam woont. Als je ziet van het begin waar we gezegd hebben, van toen we bevrijd werden uit Egypte. God deed dat met een reden. Dan kreeg volgens mij in Deuteronomie 26, dacht ik. Wacht, of in Leviticus. Mag je zelf opzoeken, Google. Maar weet je wat er daar gebeurde, was dit. God redt zijn volk. En wat lees je dan in het Oude Testament? Waarom bevrijdde hij zijn volk? Wie weet het? Waarom werden we nou gered uit Egypte, om het zo te zeggen? Waarom werd Israël gered uit Egypte? Eén van de redenen die het woord geeft. Heel simpel. Om in hun midden te wonen. Het staat er letterlijk. Ik geloof dat het in Deuteronomie of Leviticus is. Om in hun midden te wonen. God wilde zijn volk bij zichzelf hebben. Weg vanuit de farao, wat een beeld is van de duivel, onder zijn macht. Daar, die 10 plagen zijn belangrijk. Die was puur een kopie, deed hij van God. Mozes deed iets, farao deed hetzelfde, tot het op zich niet meer werkte. Maar God liet elke keer zien, Mozes bidt en dan reageer ik. Hij is de middelaar. Jezus die voor ons pleit in de hemel, hij bidt, hij is onze middelaar. Ook nu nog staat hij in de hemelse gewesten. Jongens, dan ga je anders naar huis dadelijk hoor. Ik was trouwens wel bemoedigd, Arend, even tussendoor. Ik denk, ging iedereen maar zo naar de kerk? Ik zag Arend rennend komen. Ja, serieus. Ik kwam aanrijden, ik denk, wie is dat? Ik denk, stel je, ik had echt zoiets, stel je voor. Nou weet ik niet of het door de regen kwam, ik denk het wel. Ja, precies. Maar het was een mooi beeld. Serieus, je liep nog vrij soepel ook, netjes, ja. Nee, maar dat is toch, weet je, dat je denkt, dit is Jezus die geeft dat. En als je dan weet dat hij in het midden wil wonen, dan gaf hij de tabernakel aan zijn volk. Dat was in het midden. Daarna kwamen ze in de beloofde land, kregen ze de tempel. En laat nou dat verwoest worden. Zij willen niks weg hebben. Het lijkt wel of God zegt, oké, dan ga ik weg. Het is steeds meer, zie je ook, steeds meer trekt God zich terug van zijn volk. Maar hier komt hij weer helemaal terug. En als je het dan verder trekt, dan blijkt op het moment van de wedergeboorte, God met zijn geest inwoning maakt in ons. Ons lichaam is zijn tempel. Volgens mij is Efeze 1 vers 13, dacht ik. Gebrandmerkt met de Heilige Geest. En als we dan verder gaan, dan lezen we in het woord, in 1 Korinthe 3 vers 16, de fundamenten, de pijlen van de waarheid, in 1 Timotheus 3 vers 15, dat het huis, de gemeente van God, zijn tempel is. Dat is mooi. Dus je hebt letterlijk een plaats, is de gemeente waar zijn naam woont. Want het is ongelooflijk, hebben we een tempel gebouwd. Maar dan moet je je voorstellen, kan God daar überhaupt inwonen? Tuurlijk niet. Zijn naam rust daar. En dat zegt hij ook mee in 2 Korinthe. Of nee, Koningen Kronieken. Als daar Salomo komt en die wil de tempel, heeft hij daar helemaal vol. En dan komt Gods heerlijkheid en ze kunnen gewoon niet staan. En dan zegt hij, hier verbind ik mijn naam aan. Maar wat zegt Salomo elke keer? God in de hemel, als wij bidden, hoor ons. God in de hemel, als wij bidden, hoor ons. Hij weet heel goed, God bevindt zich hier niet, want dat kan helemaal niet. Die is veel te groot. En toch zegt hij, hier verbind ik mijn naam. En daarom nu naar onszelf. En dan zegt hij, ik heb je gekocht en betaald. Ik pleit voor jou nu. En ik woon in jou. Wat geen bouwwerk kan, dat doet hij in ons. En dan zegt hij van, wat geen bouwwerk kan, hier is de gemeente, daar verbind ik mijn naam aan. En weet je wat hij zegt tegen Petrus in Matthäus 1, dacht ik? Dan zegt hij, op deze Petra zal ik mijn rots bouwen. Op deze Petrus. En de duivel, de hel kan haar niet overweldigen. Dat wordt van de gemeente gezegd van Hoek van Holland. Dit is toch boeiend? En dan loop je dadelijk in je tuin weer en dan denk je erover na. Dan denk ik, hè, vroeger tomaten plukken, deed ik in de zomer. En dan denk je, van, dan ben je ermee bezig. Niet normaal. En dan ga je naar je kantoor en dan weet je gewoon dat je daar onderdeel van mag zijn. De Heer is bij ons, Hij leidt ons. En wij worden ook geroepen. Bij wie de Geest Gods opwekt om op te trekken. De vraag is, ik weet niet waarvoor u opgeroepen wordt. Geen flauw idee. En dan kom ik bij de namen. Hoofdstuk 2 geeft de opsomming van hen die naar Juda terugkeerden. Uit Egypte vertrok het hele volk, wat we al zeiden. Iedereen werd behouden. Hier is het een andere situatie. Ik wil niet zeggen dat de meesten die naar Jeruzalem gingen beter waren. Het verhaal wordt beschreven. Nergens vind je een oordeel dat ze slecht waren. Ze ondersteunden. Nou, heel simpel. In hoeverre ondersteunen wij het werk van de Heer nog? Puur financieel. Naar draagkracht. Al het geld wat wij hebben, krijgen wij van onze Heer. Alle mogelijkheden die we gehad hebben, als we oud zijn of wat dan ook, hebben we van de Heer gehad. Daarom is een dankgebed voor het eten zo belangrijk. Alles krijgen we van de Heer. Al het goede mogen we van genieten, maar schrijven we toe aan de Heer. In hoeverre bouwen we onze gemeente gewoon puur met onze materiële dingen? Hier is een geweldig voorbeeld. Het wordt letterlijk gedaan. En dan kan je ook rust vinden. Oh, ik kan het niet, ik hoef het ook niet, maar ik kan het wel ondersteunen. Ga jij maar lekker naar Cambodja, weet ik veel. Ja, maar zo is het toch? Sommigen die gaan, die trekken echt weg. Hier gebeurt het letterlijk. En in hoeverre heeft de gemeente hier financieel... We durven bijna niet te praten. Geld, dus zeker in Nederland, niet over praten. Vooral niet zeggen hoeveel je verdient. Dus het is eigenlijk onzin. Dus het is gewoon puur... Ook dat is van God. Mag je dankbaar om zijn. En gewoon voor jezelf. Gewoon eens praten met je partner of alleen. En denken van nou, wat vraagt de Heer aan mij om te geven aan zijn gemeente? Dat is heel wat anders als je denkt, ik moet het geven aan de bazuin. Nee, je geeft het aan de Heer. Ook door een andere preek, boeiend, vind ik zelf. Maar hier staat de oproep in verband met verantwoordelijkheid. Ze gaan terug naar Gods oorspronkelijke centrum. Er is een geest van toewijding. Er is een geest van gehoorzaamheid aan Gods woord. En afzonderlijk een geest die afgezonderd is van de wereld. Zij trekken weg uit Babel en kiezen ervoor bij bouwen aan onze gemeente. En dan de namen. Er wordt heel veel namen, maar ik heb één naam genoemd. En dat is namelijk de naam... Eigenlijk Zerubabel, hier wordt hij ook weer anders genoemd. Maar het is Sebasser, heette die geloof ik hier. Maar dat is Zerubabel. Dat betekent gezaaid in Babylon. In Babel voortgebracht. Hij is een afstammeling van David. En wordt ook in het geslachtregister van de Heer Jezus genoemd. En deze Zerubabel is ook een beeld van de Heer Jezus. En dat is ook wel mooi als je weer dat verhaal ook leest. Want je ziet, als ik het snel even zie, ik kan het nu niet zo vinden. Is ook niet belangrijk. Maar als je dan ziet van wat hij doet, hij brengt het volk mee. En ook hij is voorspeld. Zacharia 4 vers 6. Luister, dit zegt de Heer over Zerubabel. Dat is deze persoon. Niet door eigen kracht of macht zal hij slagen. Zegt de Heer van de hemelse machten. Maar met de hulp van mijn geest. Toch nog een beetje een Pinkstergemeente. Maar met de hulp van mijn geest. Niet door eigen macht. Je kan hier zitten in de hoek van Holland. Allemaal nadenken wat je kan doen. Vooral blijven doen. Doen. Strategieën uitzetten. Doen. Dat gebruikt God. Maar het is niet door een strategie. Het is door zijn kracht en zijn macht. Efeze 6 vers 10 leert dat ook. Wij staan in zijn kracht en zijn macht. Van daaruit doen we dingen. En dan mag je gewoon vrijmoedig dingen gaan doen. En het begint met gebed. En weet je wat zo mooi is? Ik noem heel veel teksten vanmorgen, maar 1 Petrus 2 vers 4, dat zegt van ons. Voeg u bij hem bij de levende steen die door de mensen werd afgekeurd. Maar door God werd uitgekozen om zijn kostbaarheid. En laat u ook zelf als levende stenen gebruiken voor de bouw van een geestelijk tempel. Nu worden we weer vergeleken met een steen. Maar dan zegt hij van, laat je je gebruiken als levende steen. En God is de metselaar en die zegt, dit is een mooi plekje voor jou. Terwijl jij denkt, ja, maar dat wil ik niet. Ja, maar hier. Ja, maar er zit een broer vlak boven. Dat wil ik. Wat ik me van ze afvroeg de afgelopen keer, dan ga ik stoppen. Dat is dit. Zouden wij vrienden geweest zijn? Ik vroeg het in een andere gemeente ook. Zouden wij nou vrienden geweest zijn, al hadden we hier niet geweest? Oh, jij begint al te lachen. Nee, maar dit is toch een interessante vraag. Dat je serieus, dat ik en zo een paar broers en zusters opnoemen die nooit vrienden met mij hadden willen zijn, hoor. Ja, ik draai het even om, hè. Maar omdat, ja zo is het toch, het feit dat je bij elkaar zit, dat God, ik denk, ja, ik zie het dan vaak menselijk, dan zie ik hem een beetje, dan denk ik van, nou, joh, weet je wat, die plaatsen we in die gemeente, leuk, moet je kijken, leuk. Maar wat gebeurt er, dan, je wordt aan elkaar geschaafd, je wordt steeds meer naar zijn beeld. Wij hebben een verbintenis met elkaar door de Heer Jezus Christus. En dan worden we in één keer ergens geplaatst. En dan ga je zitten. Dan gaat het niet meer om jezelf, maar dan ben je bereid om de onderste weg te gaan. En als iedereen dat doet, dan gebeuren er mooie dingen. En dat is de gemeente. En als je dan kijkt, in Petrus worden we als levende stenen genoemd. En dan zegt hij dit erachteraan. Vorm een heilig priesterschap. Om geestelijke offers te brengen die God, dankzij Jezus Christus, welgevallig zijn. In vers 9 zegt dit. U bent een uitverkoren geslacht. Wij, Nieuw Testament. Dus denk even aan Israël, uitverkoren volk, mijn volk. Wij zijn een uitgekoren geslacht, een koninkrijk van priesters. Geldt voor deze groep, hè? Voor zijn gemeente. Een heilige natie. Een volk dat God zich verworven heeft door het kruis om grote daden te verkondigen. Van hem die u uit de duisternis heeft geroepen naar zijn wonderbaarlijk licht. Wij zijn geroepen. Ja, is toch fantastisch? Nog één keer. Maar u bent een uitverkoren geslacht. Een koninkrijk van priesters. Een heilige natie. Een volk dat God zich verworven heeft. Dat kruis, hè? Om de grote daden te verkondigen van hem die u uit de duisternis heeft geroepen naar zijn wonderbaarlijk licht. Eens was u geen volk. Nu bent u Gods volk. Eens viel Gods ontferming u niet aan deel. Nu wordt zijn ontferming u geschonken. Helemaal terug aan het begin van Ezra. Daar zei God letterlijk tegen zijn volk. Jullie zijn niet mijn volk. Letterlijk. Lo ami. Niet mijn volk, wordt er dan gezegd. Moet je je voorstellen dat God tegen je zegt. Ken je niet, je bent mijn kind niet. En dan zegt hij, maar jullie heb ik mijn volk. Ik heb je uit de duisternis gehaald. Alles is de God. Je zit in de duisternis en in één keer gaat het licht aan. En dan staat God voor je, staat hier Jezus. En die trek je er zo uit. En dan zeg je, jou wil ik gebruiken. Dat is met ons allemaal gebeurd. En het is een donkere nacht. Maar dan ga je rennend naar de kerk. Maar zo is het wel. En weet je wat het mooie is? Als we naar Zerubabel kijken. Hoe legt Zerubabel de steen neer? Zerubabel 4 vers 7 of Zacharia 4 vers 7. Voor Zerubabel veranderde zelf de hoogteberg in een vlakte. Onder luid gejuich zal hij de gevelsteen aandragen. En dan staat er onder luid geroep. Genade, genade zij hem. Zerubabel is een beeld van de Heer Jezus hoe de tempel gebouwd wordt. En wij mogen achter Zerubabel aangaan. Mooi toch. Ik weet dat er heel veel besproken is vanmorgen. Heel veel teksten. Ach. Dat is ook wel eens goed, toch? Dat geeft op zich niet. Ik hoop, daarom, ik word, ja, als ik elke keer als ik het door mag nemen, word ik er steeds enthousiaster van. Omdat je merkt, je blik wordt gericht, wordt steeds meer, je focus verandert. Je focus wordt anders, wordt scherper op andere dingen. Dat je denkt, God is veel groter. En dan zit je dadelijk achter je pc, en dan doe je je werk, dan moet je allemaal weer nadenken over cijfers, weet ik wat je doet. Of dan sta ik voor de klas, en dan het bewust hebben, dan denk ik, God ken de Syrus bij naam. Ik heb je bij naam geroepen. En dan heb ik dit. Hij heeft ons bij naam geroepen. Jij bent een priester. Je bent een leviet. Hebben net met z'n allen gedaan. Dus denk niet te min van je. En misschien zegt de geest zelfs wel, bouw mijn gemeente. Ga dit doen. Ga dat doen. En dan mogen we dadelijk zien, als we de volgende keer misschien naar gaan kijken, wat ze voor het eerst gaan bouwen in die woestenij. Wie weet het? Nee, ze gaan de tempel herbouwen. Ze komen daar bij de tempel aan en het eerste wat ze doen is het brandofferaltaar. Niks geen tempel bouwen, brandoffer, God eren, Jezus aanbidden. Laat een zegen vragen. Vader, help gezegd, maar ik bid u Heer dat u met uw Heilige Geest, niet door macht of kracht, Paulus zegt het zelf, niet door menselijke wijsheid, maar door de overtuiging van Gods Geest, Heer, dat bid ik ook zo vanmorgen. Dat we bemoedigd mogen worden van uw woord. Dat we bemoedigd mogen worden om zelf ook uw woord weer te lezen. Om te denken van wat een rijkdom. Maar bovenal, Heer, dat we niet alleen bemoedigd worden omdat het in uw woord staat van het verleden. Maar dat u nog steeds zegt, ik ben de Alfa en de Omega, het begin en het einde. U bent nog steeds vandaag dezelfde. Heere God, u heeft zoveel dingen over ons gezegd. We zijn priesters. Een heilige natie, door u uitgekozen, door u apart gezet, uit de duisternis getrokken. En u brengt ons bij elkaar en woont in ons hart. Woont in de gemeente, daar verbindt u uw naam aan. Letterlijk wordt gezegd van de gemeente, dat is de tempel. En in de verre toekomst, Heer, als u ooit zullen zien. Als u terugkomt op de Olijfberg. Dan bent u daar zelf. En dan bent u onze tempel. Heere God, we willen bouwen aan uw gemeente hier op aarde. Om elkaar te bouwen. Maar bovenal, Heer, om de grote daden zoals ze stond. Om de grote daden te vertellen van God. En dan bid ik u zo, Heer, dat u die daden ook in ons eigen hart levend maakt. Bij de jongeren. Heer, de duisternis kan uw gemeente niet overweldigen. De duisternis kan ons niet meer overweldigen. We zijn gered voor tijd en eeuwigheid. Ik bid u, Heer, dat we daaruit mogen leren leven. Dit vragen we in de machtige naam van de Heer Jezus Christus. Amen.